Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis, die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dit is de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim CD.
En weet je wat nou het allerleukste is aan podcast maken? Dat het zo lekker spontaan is. En dus zeg ik gewoon, we hebben nu contact met Marcel van der Kraan. Marcel, ben je daar?
Jazeker.
Wat leuk dat ik je kan spreken, joh. Je hebt weer bereikt nadat je op de koolsingel was.
Nou, het was daar redelijk druk. Daar kon je geen normaal telefoongesprek voeren tussen vanmorgen 8:30 en vanmiddag 2:00.
Ja, ja.
Je kon ook niks zien.
Je kon
tussen
niks
8:30 en 2:00.
Waar niet?
Nee, vanwege al die rookbommen en die, en die fakkels. Dat is wel echt dramatisch.
Ja, maar daar hoort er toch een beetje bij.
Ja, maar kijk, er staan mensen...
Ga nou niet meteen...
Er staan 500 mensen voor dat eerste bordes.
Hou die fles
aan. En die gooien allemaal... staan ze allemaal met die fakkels.
Ja.
En die 80.000 die erachter staan en in de zijkant, die zien geen kloten.
Ja, maar je hebt het wel meegemaakt.
Ja, hè? Meegemaakt.
En
ja,
je moet daarbij zijn. Ik zag filmpjes voorbij komen, echt... Zo aandoenlijk was dat allemaal. Eén groot feest daar in Rotterdam, toch, Marcel?
Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb best wel wat huldigingen meegemaakt. Maar dit was wel de beste en de mooiste. En ik denk ook de meest emotionele voor heel veel mensen van allemaal. Want het is een keer normaal verlopen. Ik denk dat het geholpen heeft dat er niet duizenden liters bier mee die vakken in mocht. Ze hadden het ook goed gedaan met de organisatie... Dat is altijd een beetje gek om daar wat van te zeggen, maar dit was echt fantastisch georganiseerd. Geen mensenmassa die elkaar verdrukt. Overal vakken, buffers, honderden, misschien wel duizend beveiligers op de been. Nou ja, het is treurig dat het moet, maar het was een mooi feestje.
Ja, ja, ze hadden het boel overkloot toch gisteravond met 100 aanhoudingen.
Ja. Maar het is vandaag goed
gegaan. Vandaag de dag vind ik dat niet eens veel. En er is even een charge heel kort uitgevoerd.
Ja, ja, Valentijn. Ja. Wat vind jij het? Wat vond jij het mooiste aan de huldiging van Feyenoord?
Wat ik het minste vond.
Nee, je mag ook vertellen wat je. Ik wil eerst horen wat je het mooiste vond.
Eerst het zeggen, mooiste.
Ja.
Mag ik deze vraag even doorgeven?
Ja. Nou, Hein, kom even naar de kamer, naar de microfoon.
Wat vond Hein het mooiste?
Hein heeft geen stem meer, moet je horen. Hein, gooi hem er even in.
Ja, wat moet ik zeggen?
Wat vond jij het allermooiste? Wat is het moment dat voor jou het meest beklijft?
Van gisteren?
En vandaag gewoon. Je was er gisteren bij, vandaag zit je hier.
Ik vond na de 2-0, de soort van eruptie van vrolijkheid, vond ik het allermooiste.
Ja.
Toen was het binnen en toen begon het feest.
Ja, en hoeveel bier had je nou gedronken?
Nou, niet zoveel hoor. Mike's advies, altijd een glaasje water tussendoor.
Oh, heel goed.
Dus ik heb het netjes gauw.
Oké, okay, Marcel, wat...
Ik ben wel gearresteerd. Ja.
Marcel, wat vond jij... Ik vond bijvoorbeeld heel mooi dat Kuksje zo op de grond lag en dat Slot naar hem toe kwam. En hem een stevige omhelzing gang. Kuksje die over...
Ten bordes?
Nee, dat was gisteren op het veld was dat. En Kuksje die ook zei dat hij heel... Dat wist ik niet, dat hij slaapproblemen had. En dat Slot hem daarin heel erg heeft bijgestaan. En natuurlijk de aanvoerdersband heeft gegeven. Nou ja, zo heb ik een mooi moment gezien. En jij, Marcel?
Nou, dat was inderdaad wel een topmoment. Allebei volgens mij dikke tranen. We hebben na afloop nog eventjes met Gorgon Kokcu gezeten. En toen vertelde hij ook dat hij eigenlijk diepe mentale problemen had in die periode. Dat heeft hij altijd verborgen gehouden. Dat is eigenlijk misschien nog wel des te knapper dat hij dan zo'n topseizoen uiteindelijk draait. Want hij is vrij snel heel goed gaan voetballen daarna.
Ja,
dan helemaal aan het eind, als die schaal binnen is, dan durft hij daar wel of wil hij daar wel wat over vertellen. Dus ik vond het echt een prachtig moment. Ja.
Ja, en hij heeft vandaag wel duidelijk gemaakt, of gisteren was het, daar wil ik vanaf zijn, maar dat hij echt toe is aan aan de volgende stap, hè? Dat het kriebelt.
Ik denk dat iedereen begrijpt dat hij klaar is bij Feyenoord. Dat hij toe is aan een doorontwikkeling. Hij is bij Feyenoord de beste. Hij is de beste in de Eredivisie. Hij is de beste in de Europese campagne geweest. Ja, die jongen die wil hogerop. Die voelt alle belangstelling om hem heen. Er informeren ontzettend veel clubs bij zijn vader. Zijn vader is zijn zaakwaarnemer geworden. In het begin was dat nog niet zo. Maar die vader die schermt alles af. Heeft werkelijk geen enkele club rechtstreeks met die jongen laten praten. Om hem de rust te bewaren. Omdat die vader zegt, ja, hij moet eerst kampioen worden. Hij moet prijzen winnen hier. En hij moet een topseizoen draaien. Nou, dat hebben ze met elkaar heel goed gedaan. Misschien ook wel de reden waarom Orkun die vader aan het eind van die huldiging op het balkon haalt. Dat was best wel een symbolisch moment. Want hij voelde gewoon aan van, ja, mijn vader heeft heel veel werk voor me verricht dit jaar. En ik moest het alleen maar op het veld laten zien.
Waar gaat hij heen, denk jij?
Nou, er is nog geen enkel zicht op waar hij heen gaat. Kijk, er is hele grote belangstelling uit Portugal. Benfica wil hem dolgraag hebben. Maar in de Premier League, in Duitsland, in Italië, overal is men vandaan gekomen om hem te polsen, om hem die kant op te lokken. En het ligt er een beetje aan, eigenlijk exact zoals de situatie met Arne Slot is, hoe groot zijn de clubs in de Premier League die nu voor hem komen. Hij kan morgen bij Brighton tekenen. Hij kon morgen bij West Ham, bij elke club, zeg maar, na de top 6 tekenen. En dat geldt misschien voor Slot ook wel. Die kan bij allerlei clubs terecht. Alleen, ja, wat wil je? Wil je, als je bij Feyenoord de Champions League in kan, en je gaat toch een transfer maken, dan doe je dat alleen als je naar een topclub kan. Ja, en dan praat je over de top 7, top 8 van de Premier League, of de top 3 van Italië, of een van de grote topclubs van Portugal.
Ja, Valentijn?
Ja, ik heb een grote primeur.
Ja?
Ja. Ook een Kukçu, die gaat mee met Arne Slot.
Als
Arne Slot weggaat,
ja,
en die gaat naar een grote club, als hij naar een grote club gaat, dan sluit ik niet uit dat ook een Kukçu in zijn kielzog meegaat.
Oh ja, maar is het intuïtie of...
Nee, dat is natuurlijk, kijk, een beetje 1 en 1 is 2. Wat Marcel zegt, als ze van die hele grote clubs beschikbaar zijn voor, tenminste als Arne Slot naar een hele grote club kan, dan kan ik me niet voorstellen dat hij zegt van, dan wil ik Kukçu niet hebben. Die laat ik dan bijvoorbeeld naar Brighton gaan.
Nee.
Dus als hij naar Tottenham Hotspur zou kunnen, Slot, dan weet ik bijna wel zeker dat hij probeert om Kukçu mee te gaan. Dat is hetzelfde een beetje als wat Ten Hag natuurlijk ook had met Martinez en Anthony en Malacia. Kijk, dat zijn jongens die je er kent. En hij kent Kukçu helemaal. In alle ins en outs van die jongen kent hij. Ook zijn mentale gesteldheid blijkt nu. Dus ik zou me niet verbazen als die twee op elkaar wachten.
Want maar houd dat ook in dat hij blijft als Slot blijft?
Nee, dat niet.
Nee, dat is een doordenkertje. Maaike, je bent er ook. Hartstikke leuk.
Ook een goede
misschien dat je even naar Groningen kunt rijden.
Ja, ik wil net zeggen, meestal blijkt mijn bijdrage beperkt tot 9 minuten. Ja.
Komen we zo uitgebreid over te spreken. Maar dat is alvast een mooie teaser. Ja. Marcel, is Tottenham nou toch nog in de markt voor Slot? Want Nagelsmans, las ik, schijnt nog geen done deal te zijn, toch?
Nagelsmann is volgens mij helemaal niet in beeld geweest. Daar hebben ze nooit mee gesproken.
Okay.
Daar hebben ze ook niet mee willen spreken. Xabi Alonso is de belangrijkste kandidaat.
Inderdaad,
die
zit
nog in de Europa League. Ja, nou, en zolang die in de Europa League zit, dat is heel logisch. Die gaat niet nu met andere clubs praten. Want het zou heel onfatsoenlijk zijn naar zijn club Bayer Leverkusen en naar de fans. Maar ik denk dat hij zeker een kans maakt als Xabi Alonso nee zegt.
Ja.
Nou, en dat is misschien ook een beetje de reden waarom Slot natuurlijk de boel maar voor zich uit blijft schuiven. Die gaat nergens op in. Hij weet dat Feyenoord met hem verder wil. Hij weet dat zijn contract loopt natuurlijk door. Maar dat Feyenoord er ook alles aan doet om het hem nog meer naar zijn zin te maken. Hè, met nog meer geld. Hij is al geen slecht verdienende trainer. Misschien wel de best verdienende in de historie tot op heden. En ik denk dat ze hem nog meer willen belonen. En dat is ook logisch, want hij zorgt ervoor dat spelers van Feyenoord meer geld waard worden. En dat Feyenoord miljoenen kan verdienen als ze onder Slot zo goed blijven presteren. Ja, dan zou ik ook zijn salaris wel verdubbelen.
Ja, de Kloes heeft nu, neem ik aan, wel een schaduwlijstje met trainers als Slot vertrekt. Ja. Peter Bos.
Het zou slecht zijn als die dat niet zou hebben. En dan zoeken ze natuurlijk, als die weg gaat, een trainer die in dezelfde stijl voetbalt. En jij noemt nu Peter Bos. Ja, dat is inderdaad een goede kandidaat. Omdat hij ook heel aanvallend voetbalt. Ook een beetje de Cruyff-filosofie aanhangt.
Ja, ja. Fountain.
Nou ja, die naam heb ik ook gehoord. En ik hoorde ook de naam, maar die heb Marcel ook al eerder genoemd volgens mij een keer. John Dal Thomason.
Oh ja.
Van Blackburn Rovers.
Ja.
Dat die ook...
Ja.
Ze dus, zullen niet nog een keer naar Alkmaar kijken, denk ik. Pascal Jans.
Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Ik denk niet dat dat... Ik denk
waarom lach je daarbij?
Nou, omdat ze ongeveer de hele trainerstaf van AZ...
Ja, die willen niet meer meewerken.
...in het verleden.
Nee.
Nou, dat, ik denk ook niet dat fijn dat Pascal Jans er ziet zitten. Maar dat, ik denk ook de namen die Fanta noemt. Dat wel hele logische kandidaten zijn. John Dal Thomason en Peter Bos.
Marcel, ik zag nog de vriendin van Giménez roepen dat ze het heel leuk vindt in Rotterdam. En dat ze heel graag met Giménez volgend jaar met Feyenoord de Champions League in wil. Hoe zwaar moeten we daaraan tillen?
Nou, ik geloof niet dat zij graag snel hier wil vertrekken. Want die heeft het inderdaad fantastisch naar de zin.
Leuke meid.
Het is hilarisch hoe ze vertelde dat ze op de bagagedrager van de fiets van een supporter naar de Kuip was gegaan om daar op tijd te komen. En die Giménez die lag zelf ook dubbel om dat feit. En die zegt, ja, hij zegt, ze is zo gek als een deur. Want ik heb haar uitgenodigd om mee naar de burgerzaal te komen. Om daar met alle familieleden, zoals alle vaders, moeders, vrouwen, kinderen erbij waren. Zeg maar, daar had ze helemaal geen zin in. Want ze wilde tussen de harde kern en het legioen gaan staan op het stadhuisplein.
Ja.
Ja, nou ja, en dan kan je denken van, ah, is dat show? Nee, ik geloof niet dat het show is. We hadden het er gisteren eventjes over. Zij is echt helemaal knettergek van Feyenoord. En van die jongens, die willen ook in vak S gaan staan.
Ja, zo wel.
Dat vrouwen die dat doen.
Het is wel te hopen dat ze eerste rang zat, en anders hebben ze niks gezien.
Nee, dat is al. Ja, nee, inderdaad. Ja. Maar je hebt Trauner ook totaal gek van Feyenoord volgens mij. Die wil ook niet meer weg, denk ik, hè?
Nee, Trauner gaat zijn carrière hier afsluiten. En daarna moet een parkje weer in de ski-hut.
Het is wel mooi, hè? Toch Valentijn, ja.
Het is toch zo'n barkeeper die kan meezingen. Die in de ski-hut. Ik kwam er vroeger ook nog wel eens. Maar ja, dan had ik een man met een microfoon. En ja, die maakt dan heel de boel gek. Ja.
Nou, Marcel, of jij er vroeger nog wel eens kwam, of nu stiekem ook nog, dat wil ik dan ook nog wel van jou horen. Maar verder, wie zingt er mooier You Never Walk Alone? Duncan Lawrence of Lee Towers? Hè?
Ja, Lee natuurlijk.
Ja, ik dat die Duncan Lawrence dat mocht zingen bij dat Songfestival. Ja. Je hebt dat meegekregen?
Ja, ik heb wel iets van gehoord. Ja, ik heb het niet gezien, maar ik heb wel iets van gehoord.
Weet je wat grappig was voor dat Lee het balkon opging? Toen stond ik toevallig naast hem. Want ik lette even op dat niemand zijn rollator pikte. Nee, serieus, hè?
Ja. Hij liep met een rollator over het bordes heen.
Ja.
Hij moest met die rollator het bordes op. En toen was er nog even een beetje oneenigheid. Want hij zegt, ja, hij kreeg die hele playlist kreeg hij te zien. Wat hij allemaal moest zingen en wanneer. En toen werd duidelijk dat de spelers niet meer op het bordes zouden staan als hij het ging afsluiten. Nou, dat weigerde die. Hij zegt, dat is bij de vorige huldiging ook zo geweest. Die spelers moeten om mij heen komen staan. Ja. Nou, uiteindelijk kreeg hij zijn zin. En dat vond ik ook wel mooi. Hij zegt, ik ga daar toch niet in mijn eentje staan. Hij zegt, al die jongens. Ik hoor bij die jongens. En, nou, dat vond ik wel grappig.
Ja, 150.000 supporters waren er misschien wel, hè, vandaag. Dus toch wel heel bijzonder. Is er verder nog iets wat je met ons wilt delen, Marcel?
Nou, ik vond het wel, dat hebben jullie ongetwijfeld ook op televisie gezien, maar dat dan uiteindelijk twee kopstukken als Kokcu en Justin Bijlo naar beneden gaan, om daar al die mensen in die bedden en die mensen in die rolstoelen nog persoonlijk te begroeten, een praatje met ze te maken, mensen die er, ik begreep dat er één of twee mensen misschien volgende week al niet meer zijn. Ja, het komt natuurlijk overal voor, maar je ziet zelden dat gebeurt bij een huldiging, dat de jongens van het balkon naar beneden gaan en dan met die fans daar zitten. Ja, dat geeft al iets sociaals aan van deze groep. Feyenoord heeft best wel een bijzondere spelersgroep die heel gewoon is. Ik hoorde iemand zeggen van, het zijn geen jongens met een Rolex en een hele bizarre auto's. Ze doen gewoon, ze gedragen zich gewoon. En dat maakt het denk ik wel heel erg aaibaar bij dit Feyenoord.
Ja,
maar liep die Hugo de Jonge nou jou ook continu voor de voeten, of niet?
Oh, serieus?
Jezus, man. Daar ben je doodziek van. Iedere keer selfies maken met die spelers. En dan stonden ze met hun familie en dan wilden ze met een schaal op de foto. Nee, dan kwam Hugo de Jonge er weer
tussen. Hugo is gewoon heel enthousiast. Ja, Lilian Marijnissen.
Maar hij werkt toch niet meer op het stadhuis daar? Hij werkt nu in Den Haag.
Nee, maar ja,
ik ga je zeggen, in die burgerzaal, net voordat de spelers en de familie binnenkwamen, dus alle spelers hadden een paar familieleden bij zich, was die zaal helemaal vol. Daar stonden raadsleden en mensen die helemaal niks met Feyenoord hebben het hele jaar. Die misschien alleen maar tegen dat nieuwe stadion zijn geweest. Of en zich beklagen over wat Feyenoord de stad allemaal vaak niet kost. Ja, en eigenlijk kon je in het begin niet eens in de buurt van het raam komen. Er moest echt een paadje worden gemaakt. Ja, en dat snap ik dan niet altijd.
Nee. Goed, dat brengt het dan ook weer met zich mee. Hè? Diederik Gommers, Lilian Marijnissen, Hugo de Jonge. Voorbij zien komen, geloof ik, nog Cora van Nieuwenhuizen. Veel politici, allemaal voor Feyenoord.
Allemaal op het stadhuis.
Nee, maar in ieder geval zag ik Balkenende werd gisteren ook nog geïnterviewd.
Balkenende is helemaal geen voetbal. Die is op, voor die vierwielen, toch?
Wat zeg jij?
Die is voor de vierwielen.
Formule 1 ook? Ja zeker. Nee, absoluut.
Als skateboard.
Ja. Hey Marcel, dankjewel.
Graag gedaan, man.
All right. Nou, hè? Mooi, hè?
Ja.
Valentijn.
Nou, ik vind het wel mooi dat mensen, daar wil ik wel iets positiefs over zeggen, dat mensen er zo van kunnen genieten.
Ja.
Zo intens en zo. En ervan huilen. Ja, ik kan me dat niet voorstellen. Maar ja,
nou, dat is toch ook logisch met twee keer in de 23 jaar.
Ja, ik zag een heel mooi filmpje. Ook ESPN, veel mooie filmpjes. Waarin ook een vrouw een foto van haar overleden zoon met zich meedroeg. Zodat hij... Ja, sorry. Ik moet naar jou... Ik vraag wel of jij
overleden zoon
vindt.
En dan ga je lachen.
Ja, nee, sorry. Ik zit Valentijn tegelijkertijd te bekijken. Maar die was overleden en die was er dan toch nog een beetje bij.
Dat was een mooi nieuws, hoor.
Die overleden zoon was overleden.
Maar jij zegt dat nu. En nu bedenk ik me in de coronaperiode, van die coronatijd. Toen is een vriendje van mijn zoon, die is aangereden, overleden. Mm-hmm. En dat was ook een enorme Feyenoord supporter. En toen heeft er het hele jaar lang, had je natuurlijk al die spandoeken. Heeft er een spandoek met zijn naam achter de goal gehangen. Nou, en dat is natuurlijk geweldig voor die mensen geweest. En misschien heeft dat geholpen ook wel in het verwerkingsproces. En voor die mensen is dit misschien wel heel bijzonder dat Feyenoord weer kampioen is geworden voor het eerst sinds dat zij hun kind verloren hebben. Dat zou kunnen, ja.
FC Stellingen.
Nou, je had het net over...
Of wil je nog iets voor de Stellingen zeggen? Je bent nog nooit zo weinig aan bod gekomen voor de Stellingen.
Nee, precies. Maar ik heb het niet gekeken, maar ik hoorde wel dat er een heel grappig momentje was. Er werd door Cornald Maas en Jan Smit, voorzitter van SC Volendam, gevraagd wat hij nou het mooiste moment van de avond vond. En dat was de 2-0 winning van Volendam Sparta. Maar dat werd door de Songfestival niet heel erg op prijs
Er gingen er dus mensen reageren dat die Jan Smit met andere dingen bezig was en dat hij maar moest stoppen als commentator van het Songfestival.
Nou, dat moet hij natuurlijk sowieso. Maar waar moet je anders mee bezig zijn bij het Songfestival? Toch niet met het Songfestival zelf?
Tja, ta. Dat was Finland, hè?
Ik heb het niet gezien, Pim. Maar ik moet zeggen, ik vind dat wel heel erg grappig. En dat geeft ook wel de bevlogenheid van Jan Smit aan.
Als Volendam.
En Volendam heeft natuurlijk een hele grote stap gezet op naar handhaving.
Zeker. De Stellingen. Antwerpen wordt kampioen.
Eens.
Slot heeft gelijk.
Wacht even. Wie zei je?
Eens.
Vrijdag zei je oneens.
Ja, maar volgens mij is er een wedstrijd geweest. Ja. Dus, Genk verloor gewoon.
Thuiswedstrijd tegen de nummer 4.
Genk
verloor van...
Ja, Genk. Die verloor van nummer 2.
Ja.
Genk stond 2.
Dat gaat goed met deze Stellingen. Ja. Maar ze moeten nu na Club Brugge komend weekend. Dus dat wordt nog pittig. Ja. Slot heeft gelijk. Hansko is de belangrijkste aanwinst gebleken.
Oneens.
Feyenoord kan zeker 7 miljoen euro vragen voor Slot.
Eens.
Oneens.
Topscorer Doefikas kan Nederlandse top aan.
Oneens.
Met Dani de Wit en Carlsen is AZ favoriet tegen West Ham.
Eens.
Oneens.
En Bouyamba van Volendam. Ik zat eventjes zijn naam te twijfelen. Interessante optie voor Ajax.
Eens.
En soms mag je gewoon 2 plastic bierbekertjes het veld opgooien. En moet je gewoon door kunnen spelen.
Oneens.
Eens.
Ja, want hoe kijk je daarnaar bij FC Utrecht?
Ik vind het op zich goed dat er hele duidelijke regels zijn. Alleen, ik vind wel dat er een verschil moet zitten tussen gericht gooien en een bekertje de lucht in gooien bij vreugdebier.
Ja.
Ik denk dat je bij doelpunten voor de thuisclub of voor ook de uitclub, als er gejuicht wordt en dan een bekertje het veld opwaait, dat je misschien iets minder streng moet zijn.
Ja, waait of gooit?
Nou ja... Nee, maar dat moet onderscheid worden.
Ja, maar er zijn bepaalde regels. Nou ja, en dan... Is dit het gevolg daarvan? Dan moet je die regels niet maken. En dan roept iedereen... Ja, er rijden ook heel veel mensen door rood wat niet wordt bestraft. Nee, maar als het wel bestraft kan worden en het wordt gezien...
380 euro?
Nou, dat vind ik een gekke vergelijking.
Nee, dat krijg ik dan te horen. Als ik zeg van regels zijn regels gewoon.
Ja,
dus.
Ja, oké. Okay, maar het was bij Utrecht dus wel een beetje lullig natuurlijk. Zo dat ene bier... bekertje. Maar wat het is helemaal niet nodig. Het
maar het is toch helemaal niet nodig. En wat nou gelul over vreugdebier. Dat werd vroeger toch ook niet gedaan. Je kan toch gewoon juichen zonder dat je je bier over de omheining gooit. En als je gisteren bij Feyenoord...
Het kan vallen hè, uit je hand.
Vloog ook. Ja, maar dan valt het niet. Ja, of zoals Mike zegt, dan waait het misschien het veld op. Maar gisteren bij Feyenoord, nou, er werd massaal bier gegooid bij die goals. Ja, prima. Maar dan gooi je het in ieder geval op jezelf, op je medesupporters. Ja. Nou, als die daarvan gediend zijn. Maar dan moeten er maar netten komen. Maar dus in Duitsland heb je bijna overal netten.
Maar wat Sjerren Dijksma dus deed, burgemeester van Utrecht.
Schandalig man, werkelijk waar. En dan nog onder het mom van veiligheidsoverwegingen, bang voor rellen. Die anderhalve minuut die nog gespeeld moest worden. Dan is ze bang voor rellen. Nou, dat echt niet. Wat veel groter gevaar was, was dat de mensen waren al weg, een groot aantal. En die hoorden dat er doorgevoetbald zou worden. En die kwamen terug. Nou, en dan kan je dus de situatie krijgen dat er mensen op trappen en onderweg naar het stadion, dat die twee groepen elkaar botsen. Ja. En daar zijn hele grote stadionrampen uit ontstaan.
Ja.
Met vele doden. Dus dit was veel gevaarlijker.
Ja, maar wat de spelers deden door hun de weigeren door te voetballen eigenlijk. Kramer die zei er nog over dat dat het signaal wilde afgeven.
Dat was natuurlijk gezien de stand. Voor RKC viel er helemaal niks meer te halen. Nee. Ik vond het echt heel makkelijk. Van oh, wat een gebaar. Nou, fantastisch.
Ja.
Nou, ik vond het een dubbel signaal. Want ik kwam er niet helemaal uit. Waar was dat nou een signaal voor? Was dat nou een signaal voor...
Er wordt er makkelijk gestaakt.
Of... Dat. Het signaal voor de bekers gooien.
Normaal,
nee, volgens mij was het signaal van er wordt te gemakkelijk gestaakt. Van,
ik denk het niet. Zo werd het op tv niet uitgelegd.
Oh, ik begreep
de Kramer die gaf die opening.
Ja, die zei
maar, en viergeven die begon... Ja, er moet gewoon, iedereen moet zich gewoon gedragen.
Het is een goed signaal wat ze hebben afgegeven dan in ieder geval.
Dus als waren tegenstanders.
Ja, precies. Ja. Mike. Jij hebt altijd een fragmentje meegenomen.
Bij Groningen was er geen...
Wil je eerst jouw fragmentje laten horen?
Dat kan.
Kijk, dit is ook de eerste keer dat Groningen in eigen stadion speelt na de degradatie. Ik hoop niet dat ik voor 6 minuten 11 naar Groningen rijd en dinsdagavond weer terug kan. Dus nee. Hou alsjeblieft die bierbekers gewoon in je handen en gooi ze niet op het veld. Want 2 uur heen en 2 uur terug naar Groningen voor 6 minuten, daar heb ik niet zo heel veel zin in.
Zat ik er weer ver naast, hè?
Ja, het waren er 9.
Ja. Maar na 6 minuten werd er voor de eerste keer
gestart. Ja, klopt, ja.
Maar ik zat er nog verder naast, want heen was het 3 uur. Omdat die halve stad open ligt. Ik heb alleen maar rondjes rondom Groningen gereden.
Ja, ja, en dan moet je dinsdag weer.
Maar het waren ook geen bekertjes.
Nee, het was zwaar vuurwerk en of rookbommen.
Ja.
Maar dinsdag ga je weer, toch?
Zeker.
Ja, ja, ja. Ja, moet je er nou van zeggen, joh.
Nou, het is een pure sabotage. En ik denk dat ze nu het tegenovergestelde bereiken. Want je ziet nu in de publieke opinie dat er massaal wordt gereageerd. Ja, dat dit gewoon niet door de beugel kan en dat Groningen zijn rug recht moet houden. Dat vind ik sowieso, hè, dat je rug recht moet houden. Maar zij wilden natuurlijk graag de bestuur weg en Gudde weg. En zij denken dat hiermee te bereiken. En welk signaal je hiermee afgeeft, is dat iedereen tegen deze groep mensen zich tegen deze groep mensen keert. Dus...
Ja, ik moet zeggen, Gudde stond na afloop, Wouter Gudde stond na afloop echt helemaal moedig de pers te woord. Mm. En hij had ook best wel een goed verhaal. Ze hebben heel veel gedaan aan de voorkant om dit te voorkomen. Dan vraag ik me wel af hoe je dan, als je met vuurwerkhonden, met extra beveiligers in het vak, geloof 25 extra beveiligers, alleen in dat vak waar het vandaan kwam, staat dat er nog zoveel vuurwerk dat vak in kan. Maar hier is natuurlijk geen kruid tegen gewassen.
Nee. Maar dan moeten meer Romeo's dat vak in. Ik heb gisteren een paar arrestaties gezien op de Coolsingel.
Van die undercover.
Van die undercover agenten.
Ja, dat zag ik ook, ja.
Ja, dus misschien is dat een oplossing voor dit gaaiers.
Ja, en dan zingen ze geloof ik iets van schaam je kapot.
Schaam je kapot.
Ja, dat is ook wel vrij bizar, hè?
Ja, echt waanzinnig.
Maar je hebt wel met Gudde te doen, want het is natuurlijk een rampzalig jaar geweest. Ook deels door zijn toedoen, want het beleid is natuurlijk ook niet goed geweest. Maar alles wat er fout kan gaan, gaat fout. En dan krijg je dit ook nog over je heen. En hij beaamde ook dat hij echt elke keer met buikpijn naar het stadion gaat. Ja. En als je als sportbestuurder naar de Euroborg gaat en alleen maar hoopt dat de wedstrijd het laatste fluitsignaal haalt, ja, dan is er natuurlijk wel iets goed mis.
Maar je moet als stadion, op een gegeven moment gaat die wedstrijd dan weer door. Dan moet je weer naar die hoek toe om die corner te nemen. Denk je, eigenlijk is dat al niet verantwoord.
Nee. Wij zeiden van, die wedstrijd moet hervat worden met een corner. Die Tadić voor dat vak gaat nemen. Ja. We dachten van, nou, dan is het binnen 3 seconden, maar het duurde nog 3 minuten.
Maar is dat dan niet een gekke keuze ergens?
Je kan moeilijk met een achterbal voor Ajax gaan beginnen.
Dat snap ik wel, maar ja, aan de andere kant, als ze al de hele tijd van dat soort...
Jij wil echt een hele slechte spel.
Jij wil alle regels maar je eigen regels maken. Je lijkt Bas Nijhuis wel.
Als het gewoon gevaarlijk is, Als het gewoon gevaarlijk is.
Ja, dat is niet gebleken.
Nee, nou, hij liep heel rustig terug, Tadic. Maar om hem heen, links en rechts, zag je het vuurwerk liggen.
Prachtige foto van Martin van Wijnberg in de rook. Maar het is heel triest. En het vervelende is, kijk, Groningen had in feite niks meer te verliezen. Die waren al gedegradeerd. Ja, hadden wel heel veel te verliezen, maar imago-schade. Maar sportief gezien niks meer te verliezen.
Nee.
Maar dit was natuurlijk voor Ajax wel heel vervelend. Je moet in 3 dagen tijd moet je 2 keer een hele lange busrit maken. Nou ja, dan ga je daar niet dood van, dat snap ik ook. Alleen, als Ajax had gewonnen bij Groningen, en daar mag je normaal gesproken wel van uitgaan, dan was de druk toch iets meer bij PSV en AZ komen te liggen. Dan was je... En nu gaan ze als nummer 4 naar Groningen. En dat is weer korter op de wedstrijd tegen Utrecht. En dat zal allemaal niet heel veel invloed hebben. Maar lekker is het niet, niet voor Ajax.
Nee. De druk ligt nu natuurlijk veel meer bij Ajax. Zeker na die 5-1 van AZ.
Ja, en dus inderdaad. En na 2-1 van, kunnen AZ wel.
PSV is natuurlijk, nou, die John, gaan die...
Ik kom John van de Heuvel tegen in de wandelgangen. Die noemde ik Xavi Simons een vlag op een modderschuit.
Ja.
Die vond het allemaal niet zoveel.
Nee, maar het is het hele seizoen eigenlijk al. Nou, tot met Gakpo en Madueke was het natuurlijk wel wat beter. Tenminste, individueel. Als team niet. Maar nee, ze doen allemaal heel opgetogen natuurlijk in Eindhoven. Dat begrijp ik ook wel. Die tweede plaats, dat is eigenlijk... die is gevonden door het slechte spel van Ajax. Maar het ziet er niet uit, nee.
Nee.
Bij die anderen ook niet, hoor.
Maar dat is wel heel bijzonder, vind ik. Want bij PSV lijken ze er wel heel erg van overtuigd dat Xavi ook komend seizoen bij PSV speelt. Maar als je ziet wat er nu om hem heen loopt, en ik weet wel dat er versterkingen gaan komen, normaal gesproken komende zomer. Maar als ik Xavi was, zou ik toch ook wel heel goed nadenken van wat heb ik volgend jaar om me heen staan. Hetzelfde geldt ook voor Joey Veerman, die tegen Fortuna niet goed speelde, vond ik. Ook niet in het elftal van de week stond, dus wat dat betreft... geen 5 op een rij.
Mm.
Maar ik denk dat ik wel eigen voor mijn geld zou kiezen.
Nou, opvallend is natuurlijk dat Xavi Simons ineens van zaakwaarnemer is
gewisseld. Ja, dat wou ik vragen inderdaad.
Gewisseld. Hè?
Ja, ken jij de nieuwe partij waar die bij zit?
Nee, nou, dat is een zoon van David Dien, de oud eigen, of tenminste de oud directeur, volgens mij, van Arsenal. Dus dan leg je natuurlijk al heel snel de link richting de Premier League.
Mm.
Ja, of die daar wat te zoeken heeft, weet ik niet. Maar ja, dit zijn mensen die stappen niet in Xavi Simons om het contractje te verlengen bij PSV.
Nee.
Dat kan ik me niet voorstellen. Ja, daar hebben zij helemaal geen belang bij. Ze hebben veel meer belang bij als er gehandeld en gedeeld wordt.
Maar hadden ze nou onderhoud gehad met het nieuwe management van Xavi Simons? Bij PSV waren de geluiden redelijk relaxed nog, hè, na deze wedstrijd.
Maar dat is waarschijnlijk ook omdat Xavi een doorlopend contract heeft. En PSV aan elke andere club dan Paris Saint-Germain kan vragen wat ze willen. En ze hebben hem dan transfervrij opgehaald. Dus dat PSV nog redelijk relaxed is, dat snap ik wel.
Ja.
Ja, het zou kunnen. En dat zou dan een truc van Xavi Simons zijn. Dat hij zich laat verkopen aan Paris Saint-Germain. Dat die hem verkopen aan Arsenal. Of weet ik voor welke Premier League club ook. En dan krijgt PSV er natuurlijk een stuk minder geld.
Ja, Hazard.
Maar daar zit natuurlijk wel een groot politiek spel achter. Want kijk, Paris Saint-Germain is en een van de rijkste clubs van Europa. En de eigenaar van Paris Saint-Germain die zit in alle boardrooms die je maar kan bedenken. Bij de UEFA, bij de FIFA, waar dan ook, hè, bij de ECA. Dus ja, als speler moet je niet denken dat je onaantastbaar en onafhankelijk een beslissing kan nemen. Want als Paris Saint-Germain zegt van wij gaan jou gewoon terughalen voor 12 miljoen. Dan moet jij niet als speler denken van, dat gaat niet gebeuren. Ik ga bij PSV blijven. Want dan kom je daarna gewoon nergens meer aan de bak.
Nee, het is gewoon handelswaar ook voor Paris Saint-Germain.
Het is gewoon handel. Het is gewoon bedrijfsmatig wordt ernaar gekeken.
Ja. Nee, ik wou nog zeggen dat jouw favoriet Hazard, zag ik ook nog een interviewtje mee, die gaat er vanuit. Het is niet helemaal eruit gekomen wat hij ervan had gehoopt.
Nee, maar zeg even dat het nou niet mijn favoriet is. Want anders denken mensen...
Nee, niet jouw favoriet?
Nee, ja, want dat heb ik 6 maanden geleden al gezegd. Dat het toch belachelijk is om die... naar Nederland te halen, hè? Omdat hij altijd al geblesseerd was en daar ook niet aan de bak kwam. Maar ja, heeft hij geloof ik 2 of 3 keer meegedaan. Hij heeft wel een goal gemaakt.
Ja, zeker. Tegen Feyenoord. Ja, klopt, ja. Toen kwam hij erin en toen legde hij meteen een belangrijk doelpunt erin.
Maakt ook de gelijkmaker in de bekerfinale.
Ja, dus heeft zijn huursom er misschien wat dat betreft nog enigszins uit weten te halen. Als we naar AZ gaan, Reinders natuurlijk in de voorselectie van het Nederlandse elftal.
Ja.
Mooie beloning voor zijn goede spel.
Ja, we moeten vaker schrijven dat sommigen zo goed spelen dat ze in de Premier League thuis horen. Maar ik vind het wel een beloning. Ja, het is een voorselectie. Ja, dan zeggen die bondscoaches altijd van hij kan erbij zitten. Of het kan een stimulans zijn voor een volgende keer. Nou ja, stimulans voor de volgende keer. Denk dat is, wanneer is dat? In september.
Mm.
Dus dan ga je kijken hoe die er dan weer voor staat. Dus ik denk wel dat de kans groot is dat hij er misschien bij zit. Ja.
Taylor bij Jong Oranje. Die spelen wel een EK.
Oké.
Ja, en die speelde heel slecht tegen Frankrijk. En die kwam daarna natuurlijk ook...
Dat was een hele pijnlijke wedstrijd voor hem. Koeman had ook nog, was ook nog heel enthousiast over Wiever, hè? Geweest. Hoorde ik Hans Kraaij zeggen in een interviewtje met Wiever dat hij dicht op de eerste elf...
Nee, hij zat dicht op de Roon.
Ja, dicht op de Roon. Maar, en de Roon was niet meer, en de Roon was niet meer per se dus bij de eerste elf. Nee.
En Wiever die was trots dat Koeman dat gezegd had. Maar als je daar al trots op bent...
Nou ja, de Roon was toch een belangrijke schakel voor Koeman altijd bij het Nederlands elftal.
De eerste periode wel.
Maar nu is Koopmeiners misschien meer de aangewezen man.
Ja, maar die heeft er nog niet bij gezeten, want die komt natuurlijk net terug van een blessure. Ik vond trouwens wel... ik miste wel twee mensen in die selectie. Frimpong, die gewoon in de halve finale van de Europa League staat. En dat eigenlijk, die is een beetje de Dumfries light eigenlijk. Ja, als Dumfries wegvalt, dan kan je zo Frimpong erop zetten. En er staat ineens Kenny Tete staat er.
Ja.
Ik denk, ja.
Maar hij vindt Frimpong toch te aanvallend?
Ja, te aanvallend. Maar Dumfries is ook heel erg aanvallend. Dus ja, dan denk ik ook van waarom moet je Tete daarbij hebben? En je zit toch al slecht aan je rechterkant, aanvallend. Dus ja, dat ik Frimpong, die had ik wel graag. Die is ook mee geweest naar het WK. Dus ja, waarom valt hij ineens helemaal weg? En Brobby zit erbij. En dan denk ik ook van ja, wat heeft die, waar heeft die dat aan te danken? Dat hij 120 minuten gespeeld heeft in de bekerfinale.
Nou, dat heeft hij natuurlijk wel eerder gezegd. Dat Brobby selecteren geen luxe was in eerste instantie. Nee. Sindsdien heeft hij wel meer gespeeld. Niet goed, wel veel kansen gemist.
Ja.
Maar je ziet wel dat hij potentie heeft. Kijk, dat je, en dat is waarschijnlijk ook voor de toekomst. Alleen, je had Brobby natuurlijk ook wel mee kunnen nemen waarschijnlijk bij jongeren.
Ja, maar ik had altijd Dallinga ook erbij gehaald.
Ja. Leuk om die natuurlijk weer aan het werk te
zien. Ja, en die verdient het ook.
Die presteert ook daadwerkelijk.
In de finale schiet hij er ook twee in. Nou, Brobby heeft wel twee enorme kansen gekregen in de finale. Nou, die een die zoeken ze nu nog in de Maas. En die andere ging tegen de paal.
Ja.
Dus dat vind ik wel vreemd. Dat zo iemand er dan niet bij zit, ja.
Oké, en dat is allemaal voor de Nations League. Hè? Kroatië, 14 juni de halve finale.
Kunnen we jingles aanvragen?
We kunnen James Lasser ingooien. Of wil je een andere jingle?
Nee, ik wil wel even aan hem vragen of hij een keer een Edson Alvarez jingle kan maken.
Oh.
Die stopt maar
wanneer
voor één
komt
keer.
Hij nou? Doe eerst maar James Lasser.
Hij heeft een kater.
Hey, weten jullie tegen wie ik... Ik moest zaterdag coachen dus weer met...
Spelleider of coach?
Coach. Speelde tegen Taba, dus Watergraafsmeer. Menno Pot was coach van de tegenstander. Kennen jullie nog? Columnist? Nee, kennen jullie niet? Oh, nou, laat maar dan. Sant Parol, columnist. Volgt ook Ajax. En die moest die werd door de KNVB getraind. Je stond daar met een blokje. Je kent hem niet?
Nee,
maar wat is hij dan? Trainer is
hij? Ja, hij is trainer. Ja, ik zoek hem nu even. Laat hem even
daar
zien.
Werd hij op getraind?
Hij werd door de KNVB. Hij volgde een van de trainerscursussen.
Ja, ja. Dat is die jongen die boeken schrijft er ook.
Ja, schrijft ook boeken.
Ja. Niet dat ik die iedere week lees.
Zij hadden een kampioenswedstrijd. We kwamen 3-0 voor, 4-3 achter, 5-4 voor, 7-5 verloren.
Verloren.
Dus zij zijn kampioen geworden.
Zij zijn kampioen geworden.
Dankzij Menno Pot. Van de coach.
Dankzij Menno Pot. Maar goed, dat allemaal. Geheel terzijde.
Dat was een leuke pot.
Dat was een leuke pot. Jij wil naar Duitsland.
Ja. Opvallend nieuws, denk ik. Dat Bayern München en Dortmund zeer geïnteresseerd zijn in Alvarez. En die interesse ook kenbaar hebben gemaakt.
Mm-hmm.
En ja, als dat een een tweestrijd wordt tussen de Duitse topclubs om de handtekening van Alvarez, dan kan Ajax misschien toch nog heel veel geld voor hem gaan krijgen. Niet meer zoveel als het bedrag dat Gerry Hamstra, Klaas-Jan Huntelaar, Edwin van der Sar en Suzanne Lendring afgelopen zomer hebben afgewezen. Dat klinkt heel gek van hoe kan je 63 miljoen van Chelsea voor Alvarez weigeren. Maar dat was op de laatste dag van de transfermarkt. En ik denk dat Alfred Schreuder een rolberoerte had gekregen als ook Alvarez nog weg was gegaan. Maar de dag na het sluiten van de transfermarkt heeft Chelsea proberen hem al vast te leggen voor de wintertransferperiode. Voor 45 miljoen pond, 52 miljoen euro. En ook dat heeft Ajax geweigerd. Dus dat is een bedrag dat ze nu nooit meer gaan krijgen. Want als Dortmund en Bayern München echt tegen elkaar gaan opbieden, dan is de verwachting dat Ajax maximaal 40 miljoen euro krijgt.
En wat was nou ook alweer die weddenschap om die fles wijn?
Dooswijn.
Dooswijn, pardon.
Was het inclusief bonussen ongeveer 40 miljoen. zou worden, zou ik een doos wijn van
vragen. Dus jij schrijft hem zo tegen de 40 miljoen aan en dan
is het
niet
40, maar voor mij was het 50.
Hoor. Nee. Zeker
niet. Want 50 miljoen.
Hein, kun je dit terug luisteren?
Dan gaan we ook nog even terug
luisteren. Gaan Hein helemaal vol stoppen met opdracht.
Die Malen trouwens, hè, die is wel echt, die is fantastisch in vorm, joh. Mooie assist ook weer gescoord, assist op Haller.
Tegen Bochum.
Lekker op rechts buiten.
Hebben we gezien toen?
Ja.
Tegen Bochum.
Die heb ik niet gezien. Nee. Was dat nu, tegen wie speelden ze nu?
Nee, dat maakt me niet uit.
Oh, was één mindere wedstrijd. Ja. Oh, toen ze natuurlijk die koppositie konden pakken. Daar doe jij op. Maar hij doet het in ieder geval hartstikke goed.
Ja.
Het is toch fijn voor Koeman dat hij weer een alternatief heeft. Of een optie op de rechtsbuiten.
Ja. En dat die jongen daar waarschijnlijk ook wel wil voetballen nu.
Ja.
Want aanvankelijk wilde hij natuurlijk, toen hij bij PSV zat, werd hij ook regelmatig geselecteerd. En toen wilde hij eigenlijk ook, zelfs als Bergwijn, allemaal wilden ze vanaf links. Noah Lang en zo. Maar nu zal hij wel op rechts willen voetballen. Al speelt het Nederlandse elftal wel iets anders dan Borussia Dortmund natuurlijk. Het is niet echt één op één te vergelijken.
Nee. Spanje, Frenkie de Jong kampioen geworden, hè?
Ja, dat sowieso. Maar nog over de selectie van het Nederlands elftal. Je noemde de naam van Tetal. Die was natuurlijk best wel kritisch geweest op Koeman. Waarom hij er de vorige keer niet bij zat. En Noah Lang heeft daar ook dingen over geroepen. Althans, laten blijken op zijn social media. En ja, Koeman wordt natuurlijk ook wat ouder. En misschien toch wat minder rancuneus dan hij altijd is geweest. Want ik had echt gedacht, die haalt hij er voorlopig niet meer bij.
Nee.
Maar die zitten er wel gewoon bij.
Ja.
En Frenkie ook, want daar wilde hij naartoe volgens mij.
Nou, we kunnen ook wel even naar Noah Lang.
Er vallen er wel 9 af nog.
Hè? Ja, valt het nog af.
Ja. Nee, ja, de Mundo Deportivo, die noemde Frenkie de Jong de dirigent van het orkest van Barcelona. Dat is mooi, hè? Prachtig assist had hij.
En ik denk dat er al een paar weken...
Echt, maar was wel een hele mooie
assist. Bij 4-0, ja.
Ik denk dat er binnenkort berichten gaan verschijnen dat Frenkie de Jong, om weer ruimte te creëren in het salarishuis, dat hij mag vertrekken. En dan is hij weer de beste. En leuk in de Spaanse media.
Ja, maar goed.
Wat de Spaanse media wel wisten te melden, is dat een tijdelijke time-out voor Jordi Cruijff.
Ja, die is even op de pauze. Dan Deco komt, geloof ik, hè? Die gaat het bestuur in.
Ja.
En dat dan zou Jordi kunnen doorschuiven, wellicht, naar een andere functie. Maar hij neemt even pauze om te bedenken wat hij eigenlijk wil.
Wat hij wil,
Dus.
Dat meldde Sport, volgens mij, de Spaanse Sportkrant.
En we hebben hier natuurlijk ooit gezegd dat Jordi Cruijff een goede optie zou zijn voor Ajax.
Maar ja, die hebben nou Mislintat.
Maar dat is misschien toch beter op Jordi Cruijff kunnen wachten.
Ja, ook Mislintat was voor 9 minuten naar Groningen gereden. Die zal ook wel gedacht hebben, waar ben ik terecht gekomen.
Ja.
Maar ja... Als je Jordi Cruijff had kunnen hebben, nu Mislint dat. Maar ja, soms gaan dingen zoals ze gaan. Jordi Cruijff zat goed bij Barcelona. Dus er was geen optie voor Ajax.
Mm.
Wellicht in de toekomst.
Ja.
Vrijdag, hè? Vrijdag gaat het gebeuren. Dan gaat hij beginnen, hè? Mislint dat.
Officieel dan. Schermen is hij al lang bezig. Die
vrijdag kan hij misschien gelijk zeggen of John Heidinga door mag of niet.
Ja.
Dan kan hij misschien duidelijkheid scheppen. Ook voor John Heitinga zelf. Zou dat niet verkeerd zijn?
Is er vrijdag weer een persmoment? Of gaat hij iets... Je hebt natuurlijk het standaard persmoment. Maar gaat er nog iets gebeuren vanuit Mislintat?
Er is geen persmoment vrijdag volgens mij. Dus.
Oké.
Ik kan een keer op tijd zijn voor de podcast.
Ja, nou ja. Oké, hartstikke goed. Wat zit er in het buitenland nog in het veld dat we mee moeten nemen, jongens? Ik zit even zo snel te denken. Hebben we nog iets wat we... Nee,
Nordin Amrabat, kampioen van Griekenland.
Ja, natuurlijk. Ik vergeet het even. Ja. Amrabat kampioen.
Samen met Tom van Weert. Ik zag net de foto's voorbij komen in WhatsApp. Leuke foto's. Ja, en ook ontzettend leuk dat je op je 36e... na eerder kampioen van Turkije te zijn geweest... ook kampioen wordt van Griekenland. Het zijn niet de grootste vrienden, die landen. Ja, bijzonder. En, voor heel even treedt hij ietsje uit de schaduw van zijn broer... die hem heeft overvleugeld.
Ja.
Soufiane Amrabat was heel goed op het WK.
Zeker.
En heel leuk.
Nou, ik wou nog even over Antwerpen natuurlijk hebben. Want die wedstrijd was wel heel erg spectaculair. Dat ze tegen Club Brugge met 2-0 achter kwamen. En uiteindelijk nog met 3-2 wonnen. Een doelpunt van Kerk, een doelpunt van Vincent Janssen.
Geluk van de kampioen.
Noah Lang nog een assist voor Club Brugge.
2, dacht ik.
Maar gaan zij nou uiteindelijk die titel halen? Want ze moeten nu naar Club Brugge toe. Nog 3 wedstrijden zijn.
Ja. Union thuis en Genk uit.
Ja.
Dus ja, het ligt eigenlijk nog volledig open. Maar ja, win je nu van Brugge uit, dan maak je wel een reuze stap om kampioen te worden.
Ja, dat zou wel echt een fantastische prestatie zijn. Maar daar hebben we het al over gehad. Willen we nog wat kwijt, jongens? Je hebt paparazzen voor jou?
Nee. Ik denk dat Mike ook nog wel wat heeft over de bestuursraad van Ajax.
Nou, over die beloning natuurlijk. Want het is toch iets naar beneden geschroefd, hè?
Ja, ik vind het wel heel erg sneu worden, moet ik zeggen. Dat Jan van Hals dat geld zo nodig lijkt te hebben. Want... iedereen doet een behoorlijk, duit in het zakje of behoorlijk water bij de wijn.
Want ja, de beloning gaat gewoon van 35 naar 25.000 euro. En de voorzitter krijgt er dan nog 10.000 aan bonussen bij. Maar het bedrag van Jan van Halst blijft bijna hetzelfde. 25 vast en 20 variabel. Die had 35 vast, 15 variabel. Dus die gaat dan van 50 naar 45.000. Maar dat is onder druk van de leden wel gebeurd. En ik denk dat de bestuursraad heel goed wist dat op de ALV van 24 mei het risico heel groot zou worden dat ze zouden worden weggestemd. Dus ze hebben maar eigen voor hun geld gekozen en iets minder gaan belonen. En daarmee wordt ook wel gehoor gegeven aan de oproep van Arie van Os. Die het belachelijk vond dat mensen die gewoon voor Ajax dingen doen, daar geld voor vragen. Er staan elke zaterdagochtend mensen bij de parkeerterreinen. Die doen dat belangeloos voor een gevulde koek en een sinaas. Het zijn mensen in alle geledingen van de club die vrijwilligerswerk doen.
Ja.
Ja, en er blijft heel veel twijfel of het nou goed is om commissaris te gaan belonen.
Maar als je parkeerkaartjes uitgeeft, dat is toch een andere verantwoordelijkheid dan als je in de Raad van Commissaris van beursgenoteerde voetbalvereniging.
Ja, maar er zijn ook erebanen. En ik denk als je heel goed gaat kijken wie er misschien ook in aanmerking zouden komen. Ik denk als ik nu een lijst maak dat ik 20 mensen weet die het voor niks zouden doen. En misschien wel meer kwaliteit hebben dan Jan van Halst.
Ik denk niet dat de angel ermee uit is gehaald voor die algemene ledenvergadering.
Het is natuurlijk
daarmee. Want,
is het genoeg, dit gebaar?
Nee, denk ik haast niet. Alleen al omdat het maar een heel klein gebaar is. Hè. Het gaat natuurlijk om bedragen van niks die ze minder krijgen. En ten tweede omdat die beloning eigenlijk katalysator was van alle onvrede die er al leefde binnen de vereniging op allerlei andere vlakken. Dus ik denk niet dat die bestuursraad hier zo makkelijk mee wegkomt. En ja, dat er misschien toch nog wel een motie van wantrouwen komt. Kijk, en dat zou de eerste dominosteen kunnen zijn. Dat er de bestuursraad, die hebben natuurlijk 73% van de aandelen. Mm-hmm. Beheren die namens de vereniging, namens de leden. Maar als die bestuursraad wordt weggestemd en er komt een nieuwe bestuursraad, dan kunnen die ook de RVC aanpakken of ook eventueel wegsturen. Nou, dus als die dominostenen eenmaal gaan vallen, dan kan er wel eens heel veel gaan veranderen de komende half jaar. Het komende half jaar bij Ajax.
Ja, want dat wordt wel eens onderschat bij Ajax. Hè. De meeste aandacht gaat natuurlijk altijd uit naar de directie, ook af en toe wel naar de commissarissen. Maar de grootste machtsfactor binnen de club, het machtigste orgaan, is de bestuursraad. Omdat, wat Vaantijn zegt, die kunnen de commissarissen wegsturen. Er zitten nu een aantal bestuursraadsleden, Wendy Nagel, Sander Malli, Frank Eiken, die zitten bij de commissaris op schoot. Maar dat is natuurlijk niet gezegd, als die worden weggestemd en er komt een nieuwe bestuursraad, dat die ook alles doen wat de commissarissen willen. Dus die zouden dan wel eens heel kritisch naar de commissarissen kunnen kijken. Want okay, die commissarissen zijn er ook bij geweest wat er afgelopen transferzomer is gebeurd. En ja, daar valt natuurlijk ook van alles op aan te
maken. Maar dat is een reëel scenario als ik jullie zo beluister.
Nou ja, dat zullen we op de 24e, dan zullen we merken hoe of wat. Maar Er zijn eigenlijk twee groepen die toch de strijd wel hebben aangebonden met die bestuursraad. En als die hun rug recht houden, dan zou dat inderdaad wel eens het begin kunnen zijn van grote veranderingen bij Ajax.
Ja, wat ook heel veel mensen irriteert, Jan van Halst zit er nu. Maar er zijn daarvoor zijn er ook andere mensen, onder meer Marco van Basten, Frank de Boer, Edgar Davids, Kea Molenaar gevraagd. Maar of die het wilde doen. Ja, dat wilden ze niet. En vervolgens komen ze bij Jan van Halst en die bieden ze 50.000 euro. En dat is ook wel een verwijt dat je heel duidelijk hoort. Dat Frank Eiken en Sander Malli ook gewoon heel duidelijk hebben gezegd van Halst, kom, wij zorgen dat jij daarvoor wordt beloond. Ja, en dat kun je dus niet zonder medeweten van je leden toezeggen. En dat wordt heel interessant. Maar 24 mei, wat daarmee gaat gebeuren.
Ja, dat is die aandeelhouderschadering. Maar op het moment dat die bestuursraad wordt weggestemd, dan kun je in dezelfde...
Nee, je krijgt eerst een motie van wantrouwen en dan moet er een nieuwe vergadering worden belegd. En dan kan je ze wegsturen.
En dan daarna
dan moet je weer een nieuwe bestuursraad
En dan gaan de leden een nieuwe bestuursraad formeren.
Ja,
dus dat is wel een zaak van lange adem.
Dus eerder raad van commissarissen dan onder druk komt te staan, zeg maar. Dan ben je een paar maanden verder.
Ben je zeker een paar maanden verder, ja. En kijk, Mike die is er beter van op de hoogte dan ik. Maar ja, bij de leden is er natuurlijk ook niet alle aandrang om eenzelfde traject in te gaan als met die fluwele revolutie. Zeg maar, je gaat natuurlijk wel een bepaald traject in als lid van Ajax. En ja, dan wordt er wel wat van je gevraagd. Dus wil je dat wel of wil je dat niet voor je club? Want ja, Je zal er, weer een hoofdstront naar buiten.
En dan gaat dan de hele raad van commissarissen weg, of een deel.
Johan Cruijff heeft toen bij de fluwele revolutie heeft tegen mensen gezegd van, weet je, weet als je met me meegaat in dit traject, dat je er beschadigd uitkomt. Nou, dat is een heleboel mensen gelukt om er behoorlijk beschadigd uit te komen. Want de fluwele revolutie was toch niet zo fluwele als iedereen dacht. Ja, en dat is wel de vraag van wie durft zijn nek uit te steken. Want een boegbeeld als Johan Cruijff is er natuurlijk niet.
Nee. Zullen we daarmee deze podcast afsluiten?
Heel goed.
Oké, tot de volgende.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.